Wel, geliefde broers en zussen, u mag in uw Bijbel gaan naar Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13, vers 1 tot 17. Laten we dat met elkaar lezen. U heeft een preekschema. En u mag naar de linkerkant van mij kijken en naar de rechterkant van u. Slaven gezocht. Nou, Carine heeft het niet meegekregen, maar moet ik het optillen? Je begrijpt wat het is? Ja. Slaven gezocht, heb ik boven het preekschema gezegd. Laten we het lezen, vers 1 van hoofdstuk 13 van Johannes. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen, die in de wereld waren, die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, en dan krijg je zo'n lang intermezzo, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, en dan die eerste woorden van vers 3 erbij, stond Jezus op van de maaltijd, legde zijn klederen af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. En zo kwam hij bij Simon Petrus en die zeide tegen hem, Heere, wilt u mijn voeten wassen? En Jezus zeide tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. En Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. En Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaad heeft, oftewel wie een bad genomen heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, en daarom zei hij, u bent niet allen rein. En toen hij dan hun voeten gewassen had, en zijn klederen weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen hebt, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u ook zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hem die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Tot zover de schriftlezing. Wel, de slavenhandel in de geschiedenis van de wereld is de slavenhandel, de grootschalige slavenhandel uit het continent Afrika, een van de meest duistere en donkere bladzijden in de wereldgeschiedenis. We kennen allemaal wel die afbeeldingen, als we de tekeningen uit die tijd nog wel eens zien, waarin zwart gekleurde mannen en vrouwen, geschapen naar het beeld van God met een andere huidskleur, vastgebonden werden aan houten palen of aan metalen handboeien, in een lange rij aan elkaar gevangen genomen om afgescheept te worden, verscheept te worden. Feiten waarin we kunnen zien een ongezien onrecht, wat wij als mensen aan elkaar kunnen aandoen. Misschien weet u het niet, maar het heeft plaatsgevonden van 1526 tot 1867. 350 jaar. 1526 tot 1867 waarin ongeveer 12,5 miljoen mannen, vrouwen, kinderen uit Afrika gevangen werden genomen en verscheept werden en als slaaf verkocht. De schattingen van vandaag zijn niet veel beter. De ruwe schattingen vandaag gaan ervan uit dat we vandaag in de dag nog 50 miljoen slaven hebben. Misschien niet verscheept, misschien niet geketend, misschien niet verkocht, maar als werkslaaf of in een gedwongen huwelijk. Nou, slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander of zodanig wordt behandeld en daardoor geen rechten heeft of die kan uitoefenen. Dat is een beetje de definitie. Nou, er zijn heel wat landen en ontelbaar organisaties die zich bezighouden met afschaffing van de slavernij. En mensen te bevrijden. Vandaar dat deze preek eigenlijk wel heel erg vreemd is. Want we zijn vandaag op zoek naar slaven. Vrijwillige slaven. Vrijwillige slaven. Mensen die zich volledig ongeschikt willen maken aan de Heer en aan anderen. Kent u die hoofdman nog die bij de Heer Jezus kwam en die vroeg of de Heer Jezus met hem mee wou, of tenminste zijn slaaf wou genezen. En dat ze onderweg waren en eigenlijk op weg gingen, dat hij zegt van u hoeft niet te komen, spreek maar. En het is voldoende. Want ik ben zelf een man onder gezag. Die onder anderen gesteld is. En ik heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de ene soldaat, ga en hij gaat. En tegen de andere, kom en hij komt. En ik zeg tegen mijn slaaf, doe dit en hij doet dat. Dat was een man die had begrepen wat slavernij was. Maar de Heer is op zoek naar slaven. Heeft u Johannes hoofdstuk 13 nog voor u? Kijk eens naar vers 14. Maar de Heer Jezus zegt, als ik dan, de Heere en de Meester, zo goed vertaald in de HSV. Ik heb het vanochtend nog gecontroleerd. Het is de Heere en de Meester uw voeten gewassen hebt. De taak van de allerlaagste slaaf. Moet u ook anders voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Nou begrijpt u ook waarom de voordienst, de aanloop was, ook als voorbereiding om hier ook mee verder te kunnen gaan. Kunt u zich dat voorstellen dat de Heer der Heerscharen, God in persoon, aan tafel ligt, zijn kleed afdoet, zich omgort met een doek, en ik heb daar een klein beeld van staan hier naast mij, verlaagt zichzelf tot het meest verachte werk, de gestalte van een slaaf aanneemt, Filippenzen 2 vers 8. En andermans vuile, vieze, stoffige, stinkende voeten gaat wassen. Nou, dit is een preek niet om aan te horen. Maar dit is een preek om uit te leven. Weet je wat de laatste woorden van de Heer Jezus? Zalig als u het weet. Oh nee, dat zei hij niet, hè? Of zei hij dat wel? Nee. Hij zei, als u deze dingen weet, is goed, maar zalig bent u als u ze doet. Laten we eens kijken naar de Heer Jezus als, en ik heb daar een woord gebruikt wat we niet graag gebruiken, maar de Heer is een voorbeeld en daarom heb ik ook gezegd, de Heer is de voorbeeldige, de voorbeeldige. Zullen we met elkaar eens gaan naar het laatste Pascha, op de koele avond. Vlak voor de kruisdood van onze Heer. Petrus en Johannes waren aangesteld om het voor te bereiden. Weet we dat nog? Lucas zegt daarover in hoofdstuk 22. En die hadden aan de Heer gevraagd, waar moeten we heen? Nou, ga de stad in en daar kom je iemand tegen. En wat was het markant ook alweer van die persoon? Weet we dat nog? Hij droeg een wat? Een waterkruik. En volg hem en het huis waarin hij ingaat, daar moet je ook naar binnen gaan. En dat zei hij tegen Johannes en Petrus. Het is wel interessant, hè? Dat de Heer daar al water over water spreekt. We weten niet meer wat er met water gebeurd is. We weten niet wat die slaaf ermee deed. Maar ik kan me zo voorstellen, en ik beelde mij dat zo in, dat hij het huis inging, of misschien wel aanwezen aan zijn Heer ging vragen, wat moet ik? En die Heer die zal gezegd, zet dat maar in de bovenkamer neer. Want daar hebben ze het nodig. Daar heeft de Heer het nodig. We kunnen de link niet leggen, maar het zou mij niks verwonderen. Twee mannen. Petrus en Johannes, leiders in de groep. En ik kan me zo voorstellen dat Johannes inderdaad het evangelie schrijft, dat hij nog terug kan kijken, de zaal in de hoofd, in zijn hoofd heeft, de platte grond nog ziet, de tafel ziet met alle matten eromheen of waar ze ook op lagen en wat er op de tafel stond en fruit en het brood en alles wat erbij was en het lam dat erbij was en... Hij had dat allemaal in kunnen kleuren. Maar er is iets wat Johannes is bijgebleven. Lees maar eens mee in vers 1. Johannes spreekt er heel eenvoudig. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij, en dit is het punt wat in Johannes netvlies of op Johannes een netvlies gebrand is geweest, als hij terugkijkt. En wat zegt hij dan? Heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad heeft, of lief gehad had, lief gehad tot het einde. Zie, en wat Johannes eigenlijk aangeeft is dat in zijn evangelie, als het ware, als hij de liefde van de Heer Jezus ziet, het wordt steeds ruimer, het wordt steeds groter, het gaat als het ware naar een climax en het gaat naar de allerhoogste climax, is wel het... De liefde die we bij de Heer Jezus aan het kruis zien. Maar Johannes toont Jezus liefde in een steeds rijkere mate. Een steeds mooier, grootser. En feitelijk buitenproportioneel. Boven elk bevattingsvermogen. En het woord dat daar gebruikt wordt als eerste is natuurlijk gericht op de zijnen. Leest u dat ook zo? Ja, iemand die moeite heeft met uitverkiezing. Dit is zo helder. De zijnen die hij van de Vader gekregen heeft. Heeft hij lief gehad tot het eind. Tot het eind. Lief gehad tot het eind. Liefde die niet stopte. Die door de dood heen ging. Een onstopbare liefde. Onvernietigbaar. Dat is liefde tot het einde. Het woord telos. En dat is best wel lastig in deze context om te bepalen, wat is het nu? Is het liefde tot het einde of in het de hoogste graad? En waarom kunnen we het niet beide zien? Het is oneindig en het is in de hoogste graad. Het is de meest volmaakte liefde. De onmetelijk van omvang. Eindeloos. Dat is het voorbeeld... Dat is het beeld wat Johannes in zijn hoofd ziet. En als het ware als hij de pen pakt om dit Johannes evangelie te schrijven vele jaren later en terugkijkt. En dan zeg ik dat laatste avondmaal. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Tot het einde. Het was ook een uitdagende maaltijd. Ja, de Heer Jezus was het voorbeeld, de voorbeeldige. Maar er waren ook uitdagingen. Was het niet zo in Lucas hoofdstuk 22, en ik ga er niet heen, u mag er heen, maar dat is eenvoudig om zelf te lezen. Eigenlijk al doorheen de hele geschiedenis, eigenlijk die jaren dat ze met de Heer Jezus optrokken, was er constant die strijd in die groep wie nu de voornaamste was. Wie nu voorop stond. En zelfs bij het laatste avondmaal, zegt Lucas, was er nog strijd om wie de eerste was. Nou, Johannes en Petrus hadden natuurlijk wel wat te zeggen daar, hè. Zeg, jullie kunnen spreken wat jullie willen, wie de voornaamste was, maar weet u dat de Heer heeft ons gevraagd om dit Pascha voor te mogen bereiden. Wij hebben dit mogen doen. Dat vertrouwde hij aan ons toe. En weet je nog, wij waren ook bij de verheerlijking op de berg. Wie was erbij van jullie? Oké, Jacobus, jij was erbij. Anders nog? Ah. Voelt u hem aan? De strijd en de spanning. Johannes schrijft daar niet over. Maar dit zal ongetwijfeld in zijn gedachten beleefd hebben en geleefd hebben. Weet u nog dat Johannes zelfs met zijn broer Jacobus het lef hadden gehad om te vragen aan de Heer Jezus, ah Heer, als u in uw koninkrijk bent, mogen wij dan aan u en aan u zitten? Aan uw linker en aan uw rechterkant? Dus Johannes had echt wel ambities. En wie niet? Maar kijk eens naar vers 2 in Johannes 13. Tijdens deze maaltijd was er zelfs niet alleen een vleeselijke kant en een menselijke kant, maar er was ook een duistere kant. Toen de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden. Een groep van 12, je zou kunnen zeggen, wereldsdenkende mannen bij elkaar, waarvan één ook nog eens satanisch en demonisch bekrachtigd wordt. Vleeselijkheid en duisterheid. En de Heer is zich daar volledig van bewust. Hij is zich daar volledig van bewust. Hij is daarin ook het voorbeeld om te vertrouwen op de Vader. Want wat lazen we dan in vers 3? En dat is zo helder wat de Heer Jezus daar zegt. Die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had. En dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging. Alles wetende wat er in de groep gaande is. De onderlinge strijd. Waar hij al zo vaak over gesproken had. Dat heersen niet gericht was op grootheid, maar op dienstbaarheid. Maar het is er nog. Dan ook nog eens een keer Judas die er aanwezig is. En de duistere machten die daar bezig zijn. En dan staat er zo waar Johannes op richt, maar de Heer Jezus wetende. Dat de Vader hem alles gegeven had, dat hij van de Vader was uitgegaan en tot hem zal teruggaan. Hier staat Christus regerend. Dat is het beeld wat Johannes schetst. Heel het universum in zijn hand. Heer over alles, de Heer der heerscharen. Die opstaat. En dan lezen we in vers 4, 5 en 12 het volgende. Met de eerste woorden van 3. Stond Jezus op van de maaltijd, legde zijn bovenkleed, naar wij weten af of hij bond het samen, nam een linnendoek, deed hij om zijn middel, goot water in de bak, in de kom, en waste de voeten van zijn discipelen. En hij droogde ze met de linnendoek af die om zijn middel was. Vers 12. En toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanleggen. Weet u dat Johannes hier een heel mooi beeld neerzet van onze Heer Jezus Christus? Niet alleen een voorbeeld, maar ook een beeld. Hij beschrijft als het ware in praktijk wat Paulus in Efeze hoofdstuk 2 theologisch beschrijft. Luister maar eens. Hij die de gestalte van God had, dat hebben we net gelezen. Alle heerschappij was van hem, zegt Johannes. Maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Hij legde zijn kleed af. Maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een slaaf. Hij heeft zich vernederd. En toen hij gereed was met de voeten, wat lazen we net zo mooi, deed hij zijn kleren weer aan en ging weer aanleggen. Alsof dat Filippenzen 2 is, of vers 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem een naam geschonken die alle naam te boven gaat. Zie, Johannes hoofdstuk 13 is waar we de Heer Jezus kunnen zien in een voorbeeld, als de voorbeeldige, en het voorbeeld van wat het is om in de gestalte van een mens te zijn en de gestalte van een slaaf te komen en aan te doen. Wat een voorbeeld, hè? We mogen aannemen dat als de Heer Jezus opstaat, de waterkan pakt, dat het langzaam maar zeker stil werd in de zaal. Kent u dat? Als er zo 12 mensen bij elkaar zijn in jullie keuken of iets dergelijks, hoeveel kabaal dat kan maken? Ja, iedereen is wat met elkaar een geroezemoes en het niveau van het geluid stijgt steeds sterker en je hebt zoiets van, poeh, moet hij bijna hard gaan praten, anders kunnen ze me niet horen. Nou, ik stel me dat zo voor, het was toch iets speciaals. Het was het meest vreugdevolle feest wat ze kenden, het Pascha. De Heer Jezus staat op. En misschien de ogen die hem wat volgden, zo van, wat gaat de Heer doen? En de Heer loopt inderdaad met die waterkan. Legt zijn kleed af, doet het aan. Het zal stil geworden zijn. De Heer buigt zich en wast de voeten één voor één. Er staat niet hoeveel voordat hij bij Petrus komt. Maar Petrus doorbreekt de stilte. Hij is, wat ik genoemd heb, de volbarige. En als de Heer bij hem komt, dan roept Petrus het feitelijk uit. Heere, wilt u mijn voeten wassen? Dat is een no-go. Dat gaat niet gebeuren. En dit was ook tegen de cultuur in. Dat is het enige wat Petrus ook aan denkt, hè. Een heer was nooit de voeten van zijn volgelingen. Het is altijd andersom. Dit is een cultuurissue, dat kan niet. Jezus antwoordt. Alsof je Petrus ook zijn voeten wegtrekt. Hè? Mijn voeten wassen? Ah, maar nooit niet. Wel, zegt de Heer, wat ik nu doe, dat ik weet, dat weet u nog niet, maar u zult het later inzien. Oftewel, je begrijpt niet wat ik nu doe. Maar later zul je het begrijpen, want het verwijst naar iets anders. Kijk maar eens mee. Feitelijk zegt de Heer Jezus, vertrouw mij maar. Nu begrijpen we het niet, maar later wel. Zullen we daar even parkeren? Is dat ook niet bij ons vaak zo? Eigenlijk zegt de Heer Jezus, vertrouw mij maar. Ik weet wat ik doe. En Petrus, die wou hem graag corrigeren, hè? Nu niet. Nooit niet. Wel, vertrouw me maar. Petrus wordt nog sterker, hè? Petrus zei tegen hem in vers 8a. U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Nooit zult u mijn voeten wassen. En dan krijgt Jezus een antwoord. Als ik u niet was, als ik u niet reinig, hebt u geen deel aan mij. En daarmee toont de Heer Jezus, met die woording toont de Heer Jezus dat het niet zozeer gaat over alleen het voorbeeld wat hij geeft, maar hij geeft ook aan van, dit verwijst naar iets groters. De reiniging die ik hier aan de buitenkant toon, is een symbool. Is een beeld van de reiniging die ik over een paar uur ga bewerken aan het kruis. Wie niet door mij gereinigd wil worden, heeft geen deel aan mij, zegt de Heer Jezus. Wie zich niet door Jezus laat wassen, heeft geen deel aan hem. Wat en hoe vaak iemand de naam van Jezus ook noemt. En dan komt de voorbarige weer om de hoek. Eerst zegt hij, aan me nooit niet. En dan komt Petrus zoals we hem kennen. Heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn haar, mijn hoofd. Je ziet dan voor je Petrus met zo'n kroeskop, ja zo zie ik dat daar voor mij. Die steekt dat naar voren en alles gooit hij naar de Heer toe. Bij Petrus is het niets of alles en niets. Hij is de man van de uiterste. Maar even pauzeren. Want wat had de Heer gezegd? Of wat had de Heer getoond? Dat de voeten wassen voldoende was. En Petrus zegt, nee, dat is niet genoeg, Heer. Er moet nog meer. Mijn handen moeten gewassen worden, mijn hoofd, alles. Oftewel, Petrus denkt weer dat hij de Heer moet corrigeren en moet aanvullen. Kent u dat? Ik wel. Onbedachtzaam, voorbarig, onbezonnen. We zijn het allemaal. Maar dan komt Jezus met een heel mooi iets, vers 10. Leest u even mee als u uw Bijbel nog open heeft of luister. En dan zegt Jezus tegen Petrus deze woorden. Wie gebaat heeft, oftewel wie een bad genomen heeft. Nou, in die tijd moet je dat dus ook denken dat het zo'n bad is. Dat kan buiten in een stroom met water of dat kan in zo'n badhuis, hadden ze. Waar je heen kon gaan. Niet iedereen had een privébad zoals wij tegenwoordig. Dat was ongezien. Als je dat al had, dan was je bij de upper class. Iemand ging dus inderdaad naar het bad toe. En als hij daar gebaat had, als hij gewassen had, als hij gereinigd was, als hij zich helemaal ondergedompeld had, gewassen, wat moest hij doen? Dan moest hij naar huis. En wat is het enige wat dan weer vies wordt? De voeten. En dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Dat is frustrerend. Hè? Ben je net in bad geweest en je loopt naar huis en dan sta je weer naar je voeten te kijken. Tja. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Wie gereinigd is door mij, hoeft alleen maar bij mij te komen. En alleen maar te vragen of hij zijn voeten wil laten reinigen. Van onze wandel in deze wereld. Want we worden nog steeds vervuild. Want Jezus zegt, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Als je verder leest, dan zegt Johannes ook van, ja, er is één die is niet rein, want dat is degene die hem verraden zou, dat is Judas. En wie zijn vertrouwen op de Heer gesteld heeft, is eens en voor altijd compleet gereinigd. In het bad. Maar het wandelen van deze wereld hebben we nou alleen nog maar voor nodig dat de voeten gereinigd werden. En dat is wat Petrus dus inderdaad niet begrijpt en de rest ook niet. Kijk maar eens naar de Heer zijn vraag. Ziet u wat ik aan u gedaan heb? Vertel eens, wat heb ik voor jullie gedaan? Begrijpen jullie wat ik getoond heb? Het is niet een symbool om te laten staan, maar het is iets om te doen. Hebben jullie begrepen wat ik gedaan heb voor jullie? Ja, dat is wel eens goed voor ons om stil te staan en we zeggen van, Heer, we verwijzen zo vaak naar het kruis en dat is ook correct. Vorige week heb ik het lege graf al naar voren gehaald. Vandaag eigenlijk wel weer een beetje met het laatste slotlied, u, de opgestane Heer. Maar ook de nederige wandel van de Heer mogen wij naar voren brengen. Hem als voorbeeld voor ons leven. Wat we kunnen volgen. Begrijpt u, zegt de Heer Jezus, wat ik gedaan heb? Nou, laten we wel wezen. Aan Petrus' reactie had niemand het begrepen. En de Heer legt uit dat hij een voorbeeld getoond heeft. Een les in nederigheid. U noemt mij meester, vers 13, en heren. En dat is terecht, want ik ben het. Wat een mooie claim hè, van de Heer. Ik ben het. Als ik u dan de Heere en de Meester uw voeten gewassen hebt, moet u elkaars voeten wassen. Toen ze die avond binnenkwamen lopen in de bovenzaal, de trap omhoog, alle 12 waren ze weer bij elkaar. Ik vermoed zo dat de Heere even gekeken heeft waar het water stond, waar de doek lag. Waar de bak was. Alle 12 wisten ze wat het gebruik was. Het staat daar niet voor niets. Geen enkel van de 12 durfde het op te pakken. 12 hoogmoedige mannen bij elkaar die niet bereid waren om het werk te doen van de minste en de allerlaagste slaaf. En misschien was dit wel de grootste gewetensprobleem voor Johannes en Petrus. Want zij hadden die man met die waterkruik zien lopen, die misschien wel, ik verbind het niet, dat water was. wat daar gebracht was. Zij hadden het voorbereid. Zij hadden misschien wel gesproken over hoe bevoorrecht ze waren dat zij die maaltijd hadden voor mogen bereiden. En dat Johannes terugkijkend ziet hoe ver hij van het voorbeeld van de Heer Jezus vandaan is. Geen van allen had het gedaan. Maar nu krijgen ze de opdracht van de Heer. Moet u elkaars voeten wassen. Wat ik bij jullie gedaan heb, moeten jullie nu onderling gaan doen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat u zult doen zoals ik gedaan heb. De Heer is op zoek naar slaven. Zijn de vrijwilligers. Ik als machtig, almachtig God heb mijn troon achter mij gelaten. Oh, ik ben nog steeds waarachtig God, maar ik heb niets gebruikt voor mijn eigen eer en glorie. Alle engelen die mij vanaf de grondlegging van de wereld hebben aanbeden, verheerlijkt en toegejuicht, die hebben mij niet toe kunnen zingen. Ik heb niet de glorie ontvangen die ik, waar ik recht op had, om mij slaaf te tonen. Ik heb een voorbeeld gesteld. En dan die mooie woorden in 16. Voorwaar, voorwaar. Oh, dubbele herhaling. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. En een gezant, oftewel iemand die door een ander gezonden wordt. Weet u wat daar het woord is? Gezonden. Apostel. Die door mij gezonden wordt. En ik zend mijn apostelen uit in deze wereld. Is niet meer die gezonden wordt, is niet meer dan de Heer die hem zendt. Zoals de Heer dient, zo dienen zijn volgelingen. En waar een meester toont, zo doen zijn apostelen en gezanten. Het is fijn, mensen, als we dit weten. Maar zalig is hij die het doet. Hebben we de les begrepen? Dat was de vraag van de Heer. Kom, dan gaan we eindigen. Heer, inderdaad, we zijn allemaal stil. De Heer der Heerscharen, God almachtig, groots, glorieus, roemrijk, majestueus, schittering alom. In uw wezen en uw heerlijkheid, Heer. Verlaagde u uzelf niet alleen om u als slaaf te tonen, om mens te worden, Heer, maar sterker nog om zelfs de voeten te wassen van uw apostelen. Zelfs de voeten te wassen van die ene, Judas. Heer, we kunnen er met onze gedachten niet bij. Maar één ding is zeker, Heer, wij zijn in ons leven nog zo ver verwijderd van uw voorbeeld. En dit is geen kruisdood, Heer, waar we ons niet mee kunnen meten. Dit is de voeten wassen. Dit is een dienstbaarheid als een slaaf. Heer, mogen wij dan ook bidden dat u in onze gemeente gestalte mag krijgen. Dat wij hier gekenmerkt mogen worden, Heer, als slaven van elkaar en slaven van Christus. Want u kwam niet om gediend te worden, maar u kwam om te dienen, om de voeten te wassen van uw discipelen en uw leven te geven, u hen lief te hebben tot het einde, Heer, en te tonen dat u uw leven geeft als een losprijs voor velen. Mogen we dan ook zo naar het avondmaal gaan, Heer. In die genade, wetende, staand, dat wij door u gereinigd zijn, dat wij het bad van de wedergeboorte en de vergeving van zonde hebben meegekregen. We hebben alleen nog reiniging van onze handen en beter gezegd onze voeten nodig hebben. Heer, daar wil ik dan ook tijd voor maken. Dat ieder hier een moment ook stil mag worden in zijn eigen hart en zich voor u mag stellen. Dat u onze harten doorzoekt, Heer. En we onze zonde en schuld kunnen belijden om vergeving te ontvangen in Jezus' naam. Amen. Amen.